Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag vieren we in de kerk het feest van de heilige Pius van Pietrelcina, meer gekend onder de naam Pater Pio, de heilige Pater Pio. En vandaag gaan we luisteren naar een overzicht van zijn leven en gaan we stilstaan bij dit feest. Maar eerst starten we graag met muziek. Van harte welkom hier bij Radio Maria.
Thank you.
Beste luisteraars, in het programma Heilige Getuigen op Radio Maria zijn er ook verschillende brieven van een abdij die wij voorlezen. In die brieven kunnen we dan een samenvatting van het leven van een heilige of van een zalige overlopen. En ik stel voor dat we vandaag in deze uitzending de brief over het leven van de heilige Pater Pio voorlezen.
Dierbare vriend van de abdij van Saint-Joseph de Clairval. Een van de weinige leken die tot het Concilie Vaticanum II worden toegelaten, Jean Guiton, zei in oktober 1968 een oordeel uitspreken over Pater Pio kost tijd en is niet eenvoudig. Maar duizenden getuigen zullen zich verheffen om te zeggen dat hij hen heeft gesterkt in hun overtuiging van de aanwezigheid van God en van waarheid van het evangelie. De Kapucijner broeder, in wie Jezus Christus het mysterie van zijn lijden een halve eeuw lang heeft willen hernieuwen, is een uitzonderlijke getuige. Pater Pio herinnert de christenen en de hele mensheid eraan dat Jezus Christus de enige verlosser van de wereld is. Francesco Forgione is geboren in 1887 te Pietrelcina in een groot dorp in Zuid-Italië. Reeds op zeer jeugdige leeftijd ontvangt hij de genade van herhaaldelijke visioenen van de Heilige Maagd. De duivel dient zich ook aan bij hem en vaak 's nachts in schrik aanjagende verschijningen. Vanaf zijn 9e jaar begint hij zogezegd aan een cyclus van ernstige ziektes, die pas bij zijn dood zal ophouden. Op zijn 16e treedt hij echter in bij de Kapucijnen, waar hij zijn gelofte aflegt onder de naam van broeder Pio. De gezondheid van de jonge munnik verbetert echter niet. Hij heeft een ernstige aandoening aan de linkerlong. De thermometers barsten van zijn koortsaanvallen, in de hoop dat een gunstiger klimaat deze onverklaarbare ziekte kan helpen genezen, wordt hij verschillende malen naar andere kloosters overgebracht, om vervolgens, van 1910 tot 1916, terug te keren naar Pietrelcina, naar zijn familie. Op 10 augustus 1910 wordt hij ondanks al die ziektes, priester gewijd. Wat was ik die dag toch gelukkig, zal hij later zeggen. Mijn hart had branden van liefde voor Jezus. Ik smaakte voor het eerst het paradijs. In juli 1916 lukt het hem eindelijk zich in het klooster van San Giovanni Rotondo, dichtbij Foggia in Apulie, te vestigen. Wonderen in de 20e eeuw. Op 20 september 1918, op 31-jarige leeftijd, ontvangt hij de genade van de stigmata. Bloedende wonden aan de handen, de voeten en de zij, zoals de gekruisigde Jezus Christus ze had vertoond. Voortaan verliest hij dagelijks het equivalent van een glas bloed, en dat 50 jaar lang. Bij hem, zo getuigt een van zijn medebroeders, zijn het niet alleen vlekken, maar echte wonden van doorboorde handen en voeten. Ik heb die in zijn zij kunnen zien, een echte scheur waaruit voortdurend bloed vloeit. De wonden zijn dan ook de oorzaak van de bijbehorende flauwtes, die, hoe licht ook, er niet minder pijnlijk om zijn. Tegenover een dergelijke genade ervaart Pater Pio intens zijn eigen onwaardigheid. Maar hij is er blij mee aan Christus gelijkvormig te zijn. Zijn meerdere doen een beroep op gerenommeerde artsen om de stigmata te onderzoeken. En deze specialisten stellen vast dat het om echte wonden gaat. Sommigen schrijven ze toe aan een magnetische kracht, anderen aan autosuggestie en weer anderen aan fysico-fysiologico-pathologische verbanden. Maar meerdere specialisten erkennen dat de oorzaak van die wonden de medische wetenschap ontgaat. De stigmata, schrijft kardinaal Journet, hebben de bedoeling ons op aangrijpende wijze te herinneren aan het lijden van de gemartelde God voor ons en aan de noodzaak voor de hele kerk om te lijden, te sterven alvorens de heerlijkheid binnen te gaan. De stigmata zijn als het ware een bloedige prediking, hartverscheurend en luisterrijk tegelijk. Ze maken het ons onmogelijk te vergeten welke de ware tekenen zijn van de oprechte liefde. In het begin van de maand mei 1919 wordt een klein meisje plotseling genezen nadat het een visioen van Pater Pio heeft gehad. Op 28 mei wordt een soldaat die in de oorlog gewond is geraakt en door de artsen ongeneeslijk ziek is verklaard. Naar Pater Pio vervoerd, die hem zegent. En hij is op slag volledig genezen. Deze twee wonderen waarover het in de pers wordt gesproken, brengen de menigten in beweging. Sinds juni 1919 begeven 300 tot 500 pelgrims, of nieuwsgierigen, zich iedere dag naar San Giovanni Rotondo. Het gerucht verspreidt zich dat Pater Pio in de zielen van de mensen kan lezen. Dat komt in feite herhaaldelijk voor. De knappe en puissant rijke Luisa V., uit pure nieuwsgierigheid naar San Giovanni Rotondo gekomen, voelt zich koud ter plekke aangekomen, overmand door zo'n smartelijk verdriet om haar zonden, dat ze in een volle kerk in tranen uitbarst. De pater komt naar haar toe en zegt: kalmte, mijn kind. De barmhartigheid kent geen grenzen en het bloed van de Christus wist alle misdaden van de wereld uit. Ik wil biechten, eerwaarde. Komt u eerst weer tot rust. Komt u morgen terug, signora V., die sedert haar kinderjaren niet meer heeft gebiecht. Brengt de nacht door met het opmaken van de lijst van haar zonden. De volgende dag tegenover de pater is ze plotseling niet meer in staat haar tekortkomingen op te noemen. En Pater Pio komt haar ter hulp en zegt vervolgens: herinnert u zich niets anders? Luisa siddert bij de gedachte aan een ernstige zonde die ze niet durft te bekennen. Pater Pio wacht en maakt geluidloze lipbewegingen. Ten slotte is ze zichzelf weer meester. Dit is er ook nog, eerwaarde. God zij geprezen. Ik geef u de absolutie, mijn kind. Een kliniek voor de zielen. Ik ben een biechtvader, zei Pater Pio, graag van zichzelf. Het komt inderdaad voor dat hij 15 tot 17 uur per dag besteedt aan het ontvangen van boetelingen. Meer dan een rechtbank of een leerstoel is zijn biechtstoel een kliniek voor zielen. Hij ontvangt de boetelingen op allerlei manieren, al naar gelang ieders behoeften. Naar de ene strekt hij zijn armen uit in uitbundige vreugde en zegt hem waar hij vandaan komt, voor deze zijn mond heeft kunnen opendoen. En de andere krijgt verwijten te horen. Hij spreekt hem streng toe en bejegent hem zelfs ruw. Hij betoont zich soms veel eisender jegens een goed christen die zijn plichten niet vervult, dan jegens een grote zondaar die min of meer onwetend is in zaken de goddelijke wetten. Streng in zijn veroordeling van de zonden tegen de kuisheid en tegen de wetten die het doorgeven van het leven regelen, die vergeeft hij niet zonder de zekerheid te hebben verkregen dat de boeteling vastbesloten is zijn leven te beteren en sommigen worden maandenlang op de proef gesteld alvorens de absolutie te ontvangen. Pater Pio geeft hiermee blijk van het belang dat hij hecht aan berouw en aan vaste voornemens alvorens het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen. Daar waar hij oprechtheid aantreft, echter, betoont hij zich welwillend, een welwillendheid die het hart doet zwellen. Bij de eerste woorden die hij tot de boeteling richt, wanneer hebt u voor het laatst gebiecht, begrijpt men dat de priester een duidelijke, korte, volledige en oprechte biecht verwacht. Hij heeft dan 5 à 6 minuten genoeg om een heel leven om te vormen en een losgeslagen bestaan weer op God gericht te krijgen. Het komt voor dat de priester de biechteling voor het einde wegstuurt. De ruit, ga weg. Ik wil je voor die en die dag niet zien. Zijn toon wordt gebiedend streng. Hij weet dat het wegsturen een heilzame maatregel is die de zondaar zal wakker schudden, hem doen huilen, hem zal dwingen een inspanning voor zijn bekering te leveren. Deze manier van doen, die verbazing kan wekken, sluit helemaal aan bij de pedagogie van Pater Pio. Ze is te verklaren aan de hand van zijn persoonlijk charisma en de verlichting van het verstand die hij dankt aan de Heilige Geest, die inwerkt op het geweten van de mensen. De zielen die met deze bijzondere energie worden behandeld, vinden pas vrede wanneer ze met oprecht berouw terugkeren aan de voeten van de biechtvader, die zich dan laat zien als een zeer liefhebbende vader. Maar de smart van de pater wanneer hij tot dergelijke methodes zijn toevlucht neemt, is onvoorstelbaar groot. Als je eens wist door welke pijlen mijn hart eerst doorboord wordt, bekent hij op een dag tegenover een medebroeder, nadat hij een biechteling die niet de juiste instelling bezat, had weggestuurd. Maar als ik niet zo te werk ga, zullen zoveel niet naar God terugkeren. Door zelf op uitzonderlijke wijze met lichaam en ziel deel te nemen aan het lijden van de verlossing, doorziet hij bijzonder scherp de ernst van de zonde. Op een dag knielt een man van rijpe leeftijd, die sinds zijn 7e jaar niet meer te biecht is gegaan, neer in de biechtstoel van Pater Pio. Terwijl zijn geweten geleidelijk aan wordt verlicht, ziet hij de pater bleek worden en transpireren. Sommige biechtelingen beweren dat ze druppels bloed op zijn voorhoofd hebben zien parelen, terwijl zij hun trouweloosheden beschreven. Zielen, zielen, hoe hoog is de prijs van uw heil, roept hij op een dag uit. In onze tijd boezemt de zonde geen afschuw meer in. In de hedendaagse oordeling worden mensen niet meer als zondaars beschouwd, aldus paus Paulus VI. Ze staan te boek als gezond, ziek, fatsoenlijk, goed, sterk, zwak, rijk, arm, geleerd, onwetend. Maar het woord zonde komt naar me nooit tegen.
En we gaan er even tussenuit met wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit de brief waar we meer ontdekken over het leven van de heilige Pater Pio die we vandaag vieren.
Oh,
En u hoorde een lied dat eigenlijk gebaseerd is op de tekst van een gebed geschreven door de heilige Pater Pio. Blijf bij mij, Heer. En we lezen verder, beste luisteraars, uit een brief waar het leven van Pater Pio beschreven staat.
Er zijn ook mensen zoals Pater Pio die het met het kwade niet op een akkoordje gooien en die diep zijn ontsteld bij de aanblik van de zonde en het ongeluk van hen die in staat van zonde en doodzonde verkeren. De catechismus van de katholieke kerk leert: zonde is een belediging jegens God. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Gij doorziet het kwaad dat ik deed, beschrijft de Psalm 51. De zonde keert zich tegen de liefde van God voor ons en wendt onze harten van hem af. De zonde is als dus eigenliefde die zo ver gaat dat men God veracht, volgens de heilige Augustinus. De eeuwigdurende consequentie daarvan, voor hen die voor hun dood niet tot inkeer komen, is verschrikkelijk, de hel. De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar ze de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. Pater Pio huilt en snikt wanneer hij bij het lezen van de bezoeken aan de allerheiligste maagd Maria van de heilige Alphonsus di Liguori deze woorden uitspreekt. Ik dank u voor al wat u hebt gedaan, in het bijzonder dat u mij hebt behoed voor de hel die ik zoveel malen heb verdiend. Daar komt het op aan. Pater Pio put het uit het gebed de bovennatuurlijke kracht om het kwade te bestrijden. De pijnen van zijn 5 wonden ten spijt biedt hij veel. Elke dag wijdt hij zich 4 uur lang aan meditatie. En zijn gebed gaat gepaard met de zuchten van het hart. Hij beoefent ook het schietgebed, korte gebeden die als pijlen naar de hemel worden afgeschoten. Maar hij bidt ook vooral de rozenkrans. Men hoort hem vaak zeggen: gaat u naar de Madonna, laat haar lief hebben, bid steeds het rozenhoedje, bid het goed en bid het zo vaak als u kan. Wees zielen van het gebed, wordt het bidden nimmer moe. Daar komt het op aan. Het gebed doet het hart van God geweld aan en verkrijgt daardoor de nodige genaden. Het hoogtepunt van de dag en van het gebed van Pater Pio is de viering van het heilig misoffer. In dit goddelijk offer dat tijdens de mis wordt voltrokken, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig. En wordt hij op onbloedige wijze geofferd? Concilie van Trente of katholieke catechismus. Door zijn stigmata aan de Christus gelijkvormig, beleeft Padre Pio de mis in innige vereniging met het lijden van Christus. Het lijden van Jezus, de mis is een soort van heilig verbond tussen Jezus en mij. Weliswaar op zeer onwaardige wijze leid ik al hetgeen hij heeft geleden. Hij die het mij heeft vergund, toe te treden tot het mysterie van de verlossing. Pater Pio huilt vaak tijdens het opdragen van het offer en aan iemand die zich daarover verbaast, legt hij uit: vindt u het gering dat een God met zijn schepselen spreekt? En dat hij door hen wordt tegengesproken en dat hij voortdurend wordt gekwetst door hun ondankbaarheid en hun ongelovigheid? De mis van Pater Pio kan 1,5 of 2 uur duren. Een Franse ambassadeur bij de Heilige Stoel, die de genade ten deel was gevallen één ervan bij te wonen, schreef: nooit van mijn leven heb ik zo'n aangrijpende mis bijgewoond. De mis werd, wat ze in werkelijkheid ook is, een volstrekt bovennatuurlijke daad. Toen het moment aanbrak van de opheffing van de hostie, daarna van de kelk, bleef Pater Pio in contemplatie, verzonken, onbewegelijk staan. Hoe lang? 10, 12 minuten, of langer misschien? In de menigte hoorde men alleen het prevelen van gebeden. Pater Pio bidt weliswaar veel, hij brengt ook de anderen tot gebed, en als antwoord op de wens die door Paus Pius XII wordt geformuleerd, organiseert hij ook gebedsgroepen voor leken. Iedere avond ziet hij zelf de plechtigheid voor die de gelovigen samenbrengt in de kleine kloosterkerk. Daar wordt de rozenkrans gebeden, de heilige sacramentzegen gegeven. Daar wordt de zogeheten onweerstaanbare novene tot het heilig hart van Jezus en het bezoek aan de Madonna gehouden. De gebedsgroepen die door hem in het leven zijn geroepen, verbreiden zich dan ook over de hele wereld. Ter viering van zijn 80ste verjaardag sturen meer dan 1000 van die groepen vertegenwoordigers naar San Giovanni Rotondo. Hinderlijke aanwezigheid. Aldus herleeft geleidelijk aan de godsvrucht in San Giovanni Rotondo, dat voor de komst van Pater Pio in een erbarmelijk geestelijke staat verkeerde. Maar de apostolische ijver van de jonge kapucijn wekt ook tegenstrijdigheden op. Een aantal kanunniken uit de streek, gewend een verdorven leven te leiden en de plichten van hun priesterlijk ambt te veronachtzamen, vinden zijn aanwezigheid natuurlijk zeer hinderlijk. Bovendien wekt de plotselinge roem van de drager der stigmata, de stroom van pelgrims en de aalmoezen aan het klooster het ongenoegen op van een deel van de plaatselijke geestelijkheid. De bisschop van het diocese, die een zeer slechte reputatie heeft, laat priesters en gelovigen een aangifte tekenen van zogenaamde schandalen die zich in het klooster van San Giovanni Rotondo zouden afspelen, waarmee een begin komt aan een langdurig proces dat wordt gevoerd door het gerechtshof van Rome. Als gevolg van ernstige lasteringen worden door de misleide kerkelijke overheid vanaf juni 1922 strenge maatregelen tegen Pater Pio genomen. Verbod op iedere geestelijke correspondentie, zelfs met zijn geestelijke leidslieden. Verbod op het vieren van het misoffer in het openbaar. Overbrenging van Pater Pio naar een ander klooster. In feite zullen de twee laatste maatregelen niet kunnen worden toegepast vanwege de felle reactie van de plaatselijke bevolking. In 1931 loopt de vervolging uit op het verbod van ieder ambt uit te oefenen met uitzondering van de misviering in besloten kring. Pater Pio moet in eigen klooster leven als een kluizenaar. Deze pijnlijke situatie duurt 2 jaar lang, waarna de pater al zijn priesterlijke bevoegdheden terugkrijgt in juli 1933. Intussen wordt een onderzoek naar het schandelijk gedrag van sommige geestelijken, die tegen de pater waren gekant, afgesloten met de veroordeling van de schuldigen. Na de zondeval, zei Pater Pio, is het leidende helpster van de schepping geworden. Ze is de machtigste hefboom geworden om de wereld weer overeind te helpen. Zij is de rechterarm van de liefde die wil verkrijgen dat wij opnieuw worden geboren. Terwijl hij leed en ziekte uit ervaring kent, heeft hij evenwel veel aandacht voor de verzachting daarvan, in navolging van de heiland die gezond maakte wie genezing nodig had en die zijn apostelen uitzond om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken, bij Lucas. Met dit doel voor ogen vat hij het plan op een ziekenhuis in San Giovanni Rotondo te bouwen. De zieken, vooral de armen, zullen er gastvrij ontvangen worden en deskundig worden geholpen in een waardige, geriefelijke omgeving. Maar er zal ook zorg worden gedragen voor hun zielen, zodat de uitgeputte geesten en lichamen nader zullen komen tot de Heer en in hem hernieuwde kracht zullen vinden. In 1947 wordt er gestart met de verwezenlijking van het Casa Sollievo della Sofferenza. Het Casa Sollievo della Sofferenza, het huis ter verlichting van de pijn, dat een van de modernste ziekenhuizen van Italië wordt, met een capaciteit van meer dan 1000 bedden. Afgunstwekkende eigendom. Dit werk geeft weer aanleiding tot een nieuwe vervolging van Pater Pio, die door een speciale, door Paus Pius XII verleende dispensatie van de gelofte van armoede eigenaar is van het ziekenhuis. Verscheidene diocesane overheden en Italiaanse religieuze instellingen zijn inderdaad, ondanks de waarschuwingen van de Heilige Stoel, zo onvoorzichtig geweest zich te laten betrekken bij een financiële zaak, waarbij ze hun hele bezit zijn verloren. Gezien de omvang van de geldelijke verliezen, doen kapucijnerpaters en enkele geestelijken een poging de hand te leggen op de financiële reserves van pater Pio, die zich wijselijk van de zaak afzijdig had gehouden. Debatten, bedreigingen, perscampagnes met het oogmerk de pater in discrediet te brengen, evenals de administrateurs die hij heeft uitgekozen voor het beheer van het CASA. In april 1960 gaan enkele kerkelijke medewerkers zo ver dat ze microfoons gaan plaatsen op verschillende plekken om de gesprekken van pater Pio met de gelovigen op te nemen. Deze handelswijze draagt een heiligschennend karakter, aangezien hier ook werd afgeluisterd welke raad tijdens de biecht werd verstrekt, met de bedoeling de biechtvader op een fout te betrappen. Deze afluisterpraktijken die duren 4 maanden. Een snel onderzoek onthult de namen van de schuldigen en hun medeplichtigen die allen wettelijk worden gestraft. Om het ziekenhuis dat een liefdewerk is voor vele naijver te behoeden, vraagt de Heilige Stoel in 1961 aan pater Pio het aan haar te legeren, hetgeen hij doet in voorbeeldige gehoorzaamheid. Hij wordt echter nog altijd behandeld als een in voorwaardelijke vrijheid gestelde verdachte, totdat Paulus VI begin 1964 de volledige vrijheid om zijn priesterambt uit te oefenen teruggeeft. In weerwil van al deze tegenslag beoefent pater Pio een gestadige, heldhaftige gehoorzaamheid. Zijn meerdere gehoorzamen is God gehoorzamen, zegt hij. Orders van zijn meerderen worden nooit door hem betwist, hoe onrechtvaardig ze ook mogen zijn. Aan een van zijn meerderen schrijft hij: ik handel slechts om u te gehoorzamen, daar de goede God mij heeft laten weten dat dit het enige is dat hem behaagt en voor mij het enige middel waarvan ik heil mag verwachten en waardoor ik victorie zal mogen roepen. Tijdens de mis ter zaligverklaring van pater Pio zei paus Johannes Paulus II: in de heiligheidsgeschiedenis gebeurt het soms dat de uitverkorene door een bijzondere permissie van God het voorwerp is van veel onbegrip. Wanneer dit juist blijkt te zijn, wordt de gehoorzaamheid voor hem een smeltkroes van zuivering, een weg van voortschrijdende eenwording met Christus, versterking van de ware heiligheid. Maar de eenwording met Christus kan slechts door en in de kerk plaatsvinden. Voor Padre Pio zijn de liefde voor Christus en de liefde voor de kerk niet van elkaar te scheiden. Aan een geestelijke zoon die zich op een onaanvaardbare manier, want vernederend voor de kerk, zijn verdediging op zich wil nemen, schrijft hij: als je dicht bij mij was, zou ik je aan mijn hart drukken. Ik zou me aan je voeten werpen en je smekend vragen: laat de Heer de menselijke armzaligheden oordelen en keer terug in je eigen nietigheid. Laat me de wil van de Heer volbrengen wanneer ik me volledig ondergeschikt heb gemaakt. Leg aan de voeten van onze heilige moeder de kerk alles neer wat haar schade kan berokkenen en verdrietig doen. Hij ziet in de kerk een moeder die altijd moet worden bemind, alle zwakheden van haar kinderen ten spijt. Zijn hart siddert van liefde voor de plaatsvervanger van Christus, getuige een brief van 12 september 1968, kort voor zijn dood, aan paus Paulus VI. Ik weet dat het lot van de kerk, de vrede in de wereld, de zo talrijke noden onder de volken, maar vooral het gebrek aan gehoorzaamheid van bepaalde katholieken ten aanzien van de verheven lering die we van u, die wordt bijgestaan door de Heilige Geest en spreekt in de naam van God, ontvangen, uw hart dezer dagen zwaar beproeven. Ik bied u mijn gebed aan en mijn dagelijks lijden, opdat de Heer u met zijn genade nieuwe kracht mogen schenken om de moeizame rechte weg te blijven vervolgen, ter verdediging van de eeuwige waarheid. Ik dank u eveneens voor de duidelijke, besliste woorden die u met name in de laatste encycliek Humanae Vitae hebt gesproken, en ik verzeker u opnieuw van mijn geloof in en mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan uw verlichte richtlijnen. Omhelst uw kruis van harte. Tot het einde toe blijft Pater Pio zijn missie vervullen van biechtvader en slachtoffer. In het jaar 1967 neemt hij bijna 70 mensen per dag de biecht af. In grote getalen doen zich, onder invloed van zijn uitstraling, wonderen, profetieën, bekeringen en roepingen voor. Maar zijn eigen geestelijk leven speelt zich af in de nacht van het geloof. Ik weet niet of ik goed of slecht handel, zegt hij. En dat geldt overal en met alles, aan het altaar, in de biechtstoel, overal. Dat ik voorwaarts ga, is bijna een wonder. Maar begrijpen doe ik niets. Zo te leven is wel erg lastig. Ik leg me daarbij neer, maar mijn fiat voluntas tua komt me zo koud, zo vergeefs voor. Ik laat de zorg daarover aan Jezus Christus. De heilige Johannes van het Kruis heeft geschreven: deze dorheid doet de ziel in zuivere liefde tot God voortgaan, want zij wordt niet meer tot activiteit aangezet door de smaak en het genot van het werk. Dat was misschien nog het geval toen ze genoegens smaakte. Het enige dat haar nu nog aanzet, is het genoegen dat zij God verschafte. Dezelfde lering treffen we aan in de brieven van Pater Pio. Ik zeg jullie je volslagen nietigheid te beminnen. Dat houdt in nederig, innerlijk rustig en zachtmoedig te zijn. En het vertrouwen bewaren in perioden van duisternis en onmacht. Het houdt in zich niet laten verontrusten, maar zijn kruis evenals een duisternis van harte omhelzen. Ik zeg niet met een blij gemoed, maar wel vastberaden en standvastig. Maar door alle tegenslagen heen blijft Pater Pio in wezen een tevreden, gelukkig en blijmoedig man. En dat is het christelijke mysterie. Op 23 september 1968 blaast Pater Pio blijmoedige in zijn klooster San Giovanni Rotondo zacht de laatste adem uit. Hij had ooit geschreven: wanneer ons laatste uur zal hebben geslagen, wanneer het kloppen van ons hart tot zwijgen zal zijn gekomen, zal alles voor ons afgelopen zijn, de tijd van verdiensten en van onverdiensten. Het is moeilijk om een heilige te worden. Moeilijk? Maar niet onmogelijk. De weg naar de volmaaktheid is lang, zoals het leven van ons allemaal. En laten we daarom onderweg niet stoppen, en de Heer zal niet nalaten ons de steun van zijn genade te verlenen. Hij zal ons helpen en ons kronen met een eeuwige triomf. Pater Pio, leer ons door ons geduld deel te nemen aan het lijden van Christus en zo te verdienen om ook deelgenoten te worden van zijn rijk. Dat is de regel van de heilige Benedictus in zijn proloog.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, weten we weer wat meer over de heilige Pater Pio die we vandaag vieren.
Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u. Van u, van u.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Op 23 september, beste luisteraars, is het de feestdag van Pater Pio, een van de meest geliefde heiligen van de 20e eeuw. En een van de redenen waarom hij zo gewaardeerd wordt, is dat hij een leven leidde dat opmerkelijk was, in zowel zijn eenvoud als zijn diepgaande toewijding. Als kapucijnerbroeder en priester lijkt zijn dagelijkse routine op het eerste gezicht misschien niet bijzonder, maar het biedt diepgaande inzichten in hoe heiligheid kan worden gecultiveerd te midden van een gewoon leven. Hoewel we heiligen misschien associëren met de grootste geloofsdaden, was het dagelijks leven van de nederige broeder geworteld in discipline, gebed en dienstbaarheid. En het is in deze gestructureerde eenvoud dat Pater Pio iedereen kan inspireren die met meer intentie en doelgerichtheid wil leven, zelfs in de routinemomenten van het dagelijks leven. En we gaan vandaag, beste luisteraars, 4 tips geven uit die dagelijkse routine van Pater Pio die ons allemaal kunnen inspireren. Tip 1. De vroege ochtend. Een dag begonnen in gebed. Pater Pio's dag begon vaak in de vroege ochtenduren, waar hij tijd besteedde aan gebed, in het bijzonder het reciteren van het Goddelijk Officie, een serie gebeden die dagelijks door priesters en religieuzen wordt gebeden. Voor hem was dit niet zomaar een plicht, het was de basis van zijn hele dag. Hij bracht ook tijd door met mediteren om zijn hart en geest af te stemmen op Gods wil, voordat de activiteiten van de dag begonnen. En wat kunnen we hiervan leren? Wel, gebed, zoals Pater Pio laat zien, hoeft niet lang of dramatisch te zijn om transformerend te zijn. Het gaat om de regelmaat en de intentie om tijd vrij te maken voor spirituele reflectie. Zelfs een paar momenten van stilte elke ochtend kunnen een vredige en doelgerichte toon zetten voor de rest van de dag. Een tweede tip is de Eucharistie, het centrum van zijn dag. De Eucharistie stond centraal in de dagelijkse routine van Pater Pio. Hij vierde elke dag de mis en dat werd niet alleen voor hem een centraal punt, maar ook voor de duizenden pelgrims die vanuit de hele wereld kwamen om de mis bij te wonen. Zijn missen konden soms uren duren, omdat hij zo diep opging in het mysterie van de Eucharistie. Voor velen van ons kan het een uitdaging zijn om de dagelijkse mis bij te wonen, maar zijn toewijding herinnert ons aan de kracht en het belang van aanwezig zijn en volledig opgaan in het moment. Of het nu tijdens de zondagse of dagelijkse mis is, een bezoek aan een Eucharistisch kapel op weg naar huis van het werk of tijdens een rustige moment van bezinning thuis, ruimte maken voor dankbaarheid en eerbied in ons leven kan ons verankeren te midden van de afleidingen van deze wereld. En een derde tip uit de dagelijkse routine van Pater Pio is dienstbaarheid aan anderen, biechten en raad geven. Omdat Pater Pio zo'n populaire biechtvader was, besteedde hij een groot deel van zijn dag aan het beluisteren van de biecht. Mensen kwamen van heinde en verre om zijn spirituele raad te vragen, waardoor hij uren in de biechtstoel doorbracht, vaak van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Het is moeilijk voor te stellen hoe bijzonder vermoeiend dit voor de broeder moet zijn geweest. Zijn vermogen om diep te luisteren en raad te geven hielp echter om ontelbare levens te veranderen, maar het weerspiegelde ook zijn toewijding aan het dienen van anderen. Natuurlijk zijn alleen priesters geroepen om in de biechtstoel te zitten, maar er zijn veel manieren waarop wij Pater Pio's voorbeeld van dienstbaarheid kunnen imiteren. Luisteren naar de mensen om ons heen, steun en vriendelijkheid bieden en gewoon beschikbaar zijn voor anderen kunnen krachtige daden van liefde zijn. In ons gezin, op ons werk en in onze gemeenschap kunnen we proberen anderen op kleine maar betekenisvolle manieren van dienst te zijn. En we willen zeker regelmatig gebruik maken van het sacrament van verzoening om onze eigen spirituele wonden te helen. En een vierde en laatste tip uit de dagelijkse routine van Pater Pio, beste luisteraars, gaat over de avond. Bezinning en rust. Na een dag gevuld met mis, biecht en gebed, sloot Pater Pio zijn dag af met meer gebed en bezinning. Zijn nachten werden vaak onderbroken door lange perioden van meditatie of stil lijden, omdat hij lichamelijke en geestelijke beproevingen doormaakte. Desondanks behield hij een innerlijke vrede en vertrouwen in God, zelfs in moeilijke tijden. En dit aspect van zijn routine nodigt ons uit om na te denken over hoe wij onze eigen dagen beëindigen. Tijd nemen voor dankbaarheid, voor reflectie over wat goed ging of waar we moeite mee hadden en onze zorgen in Gods handen leggen voordat we gaan slapen, kan ons helpen een gevoel van vrede en vertrouwen te kweken. De dagelijkse routine van Pater Pio lijkt misschien veraf te staan van onze drukke moderne leven, maar het biedt waardevolle lessen over hoe we heiligheid in het gewone kunnen brengen. Zijn leven herinnert ons eraan dat heiligheid niet alleen te vinden is in buitengewone momenten, maar in hoe we de kleine, alledaagse taken benaderen met intentie, vriendelijkheid en geloof. Heilige Pater Pio, bid voor ons.
Christ as in light, illuminate and guide me. Christ as a shield overshadow me. Christ under me, Christ over me, Christ beside me, on my left and my right. Stay be within and without me, lowly and meek, yet all powerful. Be in the heart of each to whom I speak, in the mouth of each who speaks unto me. This day be within and without me. Christ is a light, Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ is a Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ is a light, Christ is a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ is a light, Christ is a shield, Christ when I'm standing,
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. En natuurlijk trekken we nog een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. Onderricht mij, leid mij in uw waarheid. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 25, vers 5. Onderricht mij, leid mij in uw waarheid. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag toe en tot morgen.